7 augustus. We zitten nu al 24 uur op deze afschuwelijke boot, als het tenminste geen droom is. Al die tijd woedt er een hevige storm. Maar goed dat ik niet zeeziek ben. Hoge golven slaan over de voorkant van het schip heen en ik heb de boot al heel wat keren bijna onder zien gaan. Alle anderen doen net of ze niks merken. Misschien om stoer te doen, of anders omdat Harold zegt dat een van de lafste dingen die gewone mensen doen is dat ze hun ogen sluiten voor de feiten. Het is gekke werk om in zo'n klein rotbootje de zee op te gaan. En van binnen natuurlijk hartstikke primitief. Geen behoorlijke lounge, geen radio, geen badkamers, geen dekstoelen. Gisteravond hebben ze me meegesleept, het hele schip over. En je zou gewoon kotsmisselijk worden als je Caspian hoorde opscheppen over dat belachelijke speelgoedbootje van hem. Alsof het een reusachtig passagiersschip was. Ik heb hem nog proberen uit te leggen hoe een echt schip eruit ziet, maar daar is hij te stom voor. E.N.L. steunde me natuurlijk ook niet. Een kind als L zal nog wel niet beseffen hoe gevaarlijk het is. En E loopt voortdurend met zee te slijmen, zoals iedereen hier. Ze noemen hem koning. Ik heb gezegd dat ik republikein ben. Maar hij moet me zelfs nog vragen wat dat betekent. Volgens mij weet hij nergens iets vanaf. Het spreekt vanzelf dat ze mij in de akeligste hut op de hele boot gestopt hebben. Een kerker gewoon, terwijl Lucy een hele kamer voor zichzelf alleen heeft gekregen. Aan dek nog wel. Best een aardige kamer als je hem vergelijkt met de rest hier. C zegt dat dat is omdat zij een meisje is. Ik heb geprobeerd om hem uit te leggen wat Albertine zegt. Dat meisjes door dat soort gedoe alleen maar gediscrimineerd worden. Maar daar is hij te stom voor. In elk geval zou hij toch moeten inzien dat ik ziek word als ik nog langer in dat hok moet blijven. E zegt dat we niet mogen klagen, want C slaapt. En we moeten plaatsmaken voor L. Net of dat het bij ons niet nog veel voller en erger maakt. Vergeet bijna te zeggen dat er ook nog een muisachtig geval is dat tegen iedereen een verschrikkelijk grote mond heeft. De anderen mogen dat voor mijn part pikken, maar als hij dat met mij probeert, moet hij er wel op rekenen dat ik hem zijn staart omdraai. Het eten is ook afschuwelijk hier. De problemen tussen Eustace en Rippercheep kwamen nog eerder dan te verwachten was. De volgende dag voor het eten, de anderen zaten al een tafel op hem te wachten. Van zeelucht krijg je geweldige honger, kwam Eustace binnengerend. Hij liep over zijn hand te wrijven en te schreeuwen, hey, dat kleine monster had me bijna vermoord. Ik wil dat jullie hem opsluiten. Ik kan je zo aangeven bij de politie, Caspian. Ik zou best kunnen zorgen dat je hem moet laten afmaken. Tegelijk verscheen ook Rippercheep. Hij had zijn getrokken zwaard in zijn voorpoot en zijn snorharen zagen er verschrikkelijk woest uit. Maar hij bleef even beleefd als altijd. Neem me niet kwalijk allemaal, zei hij. En speciaal Hare Majesteit, als ik had geweten dat hij zich hier in veiligheid zou brengen, had ik wel een geschikte tijdstip afgewacht om hem een lesje te leren. Hé, wat is er in vredesnaam aan de hand? Vroeg Edmund. Wat er in werkelijkheid was gebeurd, was dit. Rippercheep, naar wiens zin het schip nooit snel genoeg vooruit kwam, vond het heerlijk om op de verschansing te zitten, zo ver mogelijk voor op het schip, in de verte te turen naar de oostelijke horizon en met zijn chilpende stemmetje zachtjes het lied te zingen dat de dryade voor hem had gemaakt. Hij hield zich nooit vast hoe het schip ook stampte en slingerde en het kostte hem geen enkele moeite zijn evenwicht te bewaren. Misschien hielp zijn lange staart, die aan de binnenkant van de verschansing tot op het dek naar beneden hing, hem daarbij. Iedereen aan boord kende deze gewoonte en de zeelui vonden het gezellig, want zo had je als je op de uitkijk moest staan nog eens iemand om mee te praten. Waarom Eustace nou precies helemaal naar voren was gewankeld en geglibberd en gestruikeld om op de voorplecht te komen? Hij had nog geen zeebenen, dat ben ik nooit te weten gekomen. Misschien hoopte hij dat hij land zou zien. Misschien wilde hij wat bij de kombuis rond gaan hangen om te zien of daar niet iets lekkers te pikken viel. In ieder geval, zodra hij die lange staart naar beneden zag hangen en misschien was dat ook wel een beetje verleidelijk, bedacht hij hoe heerlijk het zou zijn om die eens beet te pakken. Rippert sjiep een keer of wat ondersteboven in het rond te slingeren en dan hard weg te lopen en heel hard te lachen. Eerst leek het plannetje prachtig te lukken. De muis was niet veel zwaarder dan een flinke kat. In een wip had Eustace hem van de reling af en hij had er ontzettend gek uitgezien, vond Eustace. Met alle vier zijn poten wijd uitgespreid en zijn mond open. Maar jammer genoeg voor hem raakte Rippert Sjiep, die al heel wat keren voor zijn leven had moeten vechten, geen ogenblik de kluts kwijt en zijn handigheid ook niet. Het is echt niet gemakkelijk om je zwaard te trekken terwijl je aan je staart door de lucht in het rond wordt gezwaaid. Maar hij kreeg het voor elkaar. En meteen daarop voelde Eustace twee lelijke prikken in zijn hand, waardoor hij de staart los moest laten en direct daarop de muis alweer overeind had laten veren. Als een bal die over het dek stuiterde. En daar stond hij tegenover hem. En een lang, scherp, schitterend ding, dat leek op een spies, zwaaide dreigend vlak voor zijn buik heen en weer. Voor muizen in Narnia geldt dat niet onder de gordel, want van hen kun je moeilijk verwachten dat ze hoger kunnen komen. Hou op, pruttelde Eustace. Ga weg, doe dat ding weg, dat is gevaarlijk. Hou op, zeg ik je. Ik zeg het tegen Caspian, hoor, ik laat je muilbanden vastbinden. Hé, waarom trek je zelf je zwaard niet, lafaard, piepte de muis. Trek je zwaard en verdedig je, of ik sla je met de platte kant bont en blauw. Nou, ik heb geen zwaard, zei Eustace. Ik ben pacifist, ik ben tegenvechten. Moet ik begrijpen, zei Rippert Sjiep, die zijn zwaard even introk en heel streng praatte, dat je niet van plan bent mij genoegdoening te geven? Ik weet niet eens waar je het over hebt, zei Eustace, terwijl hij zijn hand koesterde. Als je nog niet eens tegen een lolletje kunt, dan bekijk je het maar. Hier dan, zei Rippert Sjiep, pak aan! Dat is om je manieren te leren en respect voor een ridder en voor een muis en voor een muizenstaart. En bij ieder woord gaf hij Eustace een klap met de zijkant van zijn degen, die van dun, stevig, door dwergen gehard staal was en zo buigzaam en pijnlijk als een berkentak. Eustace zat natuurlijk op een school waar nooit straf werd gegeven, dus het was voor hem een hele nieuwe gewaarwording. En daarom kostte het hem, ook al had hij nog geen zeebenen, maar 3 tellen om van de voorplecht af te komen, het hele dek over te rennen en op de muur van de kajuit naar binnen te stormen, met Rippert Sjiep nog steeds op zijn hielen. Eustace had het gevoel alsof die degen roodgloeiend was. Het kostte niet veel moeite om de zaak te regelen toen Eustace eenmaal in de gaten kreeg dat iedereen het idee van een duel heel serieus nam en Caspian hem aanbood dat hij van hem wel een zwaard mocht lenen. En Drinian en Edmund praatten over de vraag of hij niet met een of andere hindernis zou moeten vechten, omdat hij zoveel groter was dan Rippert Sjiep. Hij bood mopperend zijn excuus aan, liep met Lucy mee om zijn hand te laten afspoelen en verbinden en kroop toen in zijn kooi. Hij lette goed op dat hij op zijn zij ging liggen.